Als kind van Jehovens getuige leer je dat alles buiten jouw gemeenschap is slecht. Je hele leven staat echt in teken van die organisatie, van de Bijbelverhalen. Dus ja, je weet niet beter. Dus dadelijk komt Armageddon en dan komt er een paradijs, maar dan gaan jouw vriendinnetjes gaan dood. Als je echt een goede Jehovens getuige wil zijn, dan zet je God en organisatie bovenaan.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast Ilona, die vanaf haar geboorte onderdeel was van de Jehova's getuigen. Na 33 jaar besluit ze uit de gemeenschap te stappen omdat ze zich niet meer kan vinden in de denkwijze en de strenge regels van het geloof. Met alle gevolgen van dien en wordt volledig uitgesloten door familie die natuurlijk nog wel gelooft. In mijn ogen vergt het onwijs veel moed om uit zoiets te stappen, wetende dat je daarna je familie niet meer spreekt. En ik vind het daarom ook enorm bijzonder dat je het gast bent in de podcast. Dus dank je wel daarvoor en welkom.
Dank je wel.
Hoe was jouw jeugd?
Dat is best dubbel. Want aan de ene kant groei je op in een hele hechte gemeenschap met allemaal broeders en zusters noemen wij dat. En dat zijn allemaal ooms en tantes. Je hebt heel veel ooms, tantes, opa's, oma's. Dus in die zin is dat fijn. Wat er niet fijn aan is, is dat je eigenlijk altijd van kind af aan al anders bent. En dat ga je pas merken als je naar school gaat.
En hoe merk je dat?
Als kind van Jehovens getuige leer je dat alles buiten jouw gemeenschap is slecht. Dus wij wonen in de waarheid, in de organisatie, dat is de waarheid. En alles wat er buiten valt, dat heet de wereld. En alles in de wereld is per definitie slecht en gevaarlijk.
Ja.
Dus op het moment dat je naar school gaat, dan stap je in een beetje onbekende wereld. En dan leer je andere kinderen kennen. En die vind je eigenlijk best wel heel leuk. Maar ja, ze zijn wel werelds.
Ja.
Dus ja, je bent altijd een soort van alert. Want je leert, dat zijn niet jouw vrienden. En dat zullen ook jouw vrienden niet worden.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het is natuurlijk best een besloten gemeenschap. Wordt dat echt vanaf jongs af aan echt al verteld en er ook echt ingeprent?
Ja. Ja.
Oké, okay. En hoe gaat dat dan?
Nee, je gaat sowieso al vanaf dat je in de babywagen ligt, ga je mee naar de vergaderingen. Dat was toen ik jong was, 3 keer in de week. Inmiddels heb ik begrepen dat het is teruggebracht naar 2 keer in de week. Maar wij gingen elke dinsdagavond, donderdagavond en zondagochtend.
Ja.
Ga je naar de Koninkrijkszaal, dat is ja, hun kerkgebouw, zeg maar. Daar ga je al mee. En daarnaast heb je natuurlijk thuis je hele programma. Dus voor elke maaltijd wordt gebeden. Kleine kinderen lees je voor uit mijn boek met Bijbelverhalen. Elke dag wordt er een Bijbeltekst besproken. Je hele leven staat echt in teken van die organisatie, van de Bijbel, van de Bijbelverhalen. Dus ja, je weet niet beter.
Nee, je wordt ermee opgevoed. Ja. Ja. Wisten je ouders, waren die ook al uit de gemeenschap?
Nee, dat is wel een aparte. Mijn vader is hierin opgegroeid. Die is op, ik denk als ik het goed zeg, dat hij een jaar of 16 was, misschien iets ouder, dat hij eruit is gegaan. Toen is hij barman geworden uiteindelijk in Westwood.
Ja.
Een club in
Die ken
Den
ik, ja. Ja.
En daar leerde hij een vrouwtje kennen wat daar altijd op de bar danste. En dat was mijn katholieke moeder.
Ah.
En die twee die kregen een relatie. En ja, mijn moeder kreeg Jehovens getuige aan de deur. En die vond dat eigenlijk wel heel interessant. Die was echt wel op zoek naar iets, begreep ik van collega's van haar die ik later sprak. Dat ze echt wel zoekend was.
Ja.
En daar stonden Jehovens getuigen. En dat vond ze heel interessant. En ze wilde daar echt wel meer van af weten. En toen heeft ze dat eigenlijk een beetje stilgehouden. Totdat ze werd uitgenodigd om eens naar zo'n vergadering te gaan. En toen heeft ze mijn vader gevraagd om mee te gaan. En tot haar verbazing werd hij als broeder aangesproken. En toen pas biechtte hij eigenlijk op dat hij zelf een gedoopte getuige was.
Wat bizar, ja. Inderdaad. En toen zijn ze volledig bij de gemeenschap gekomen.
Ja, toen zijn ze samen verder gegaan. De rest van het gezin waar mijn vader uitkomt is gestopt.
Ja.
Aan mijn moeders kant was niemand Jehovens getuige. En zo kwam het dat ons gezin als enige in de hele familie Jehovens getuige was.
Ja, dus jij bent echt van jongs af aan daar opgegroeid.
Ja, ik ben er echt in geboren.
Ja. Ja. En dan zeg je, dan ga je naar school en dan ontmoet je, of dan voel je je anders. Omdat ja, dat zijn de mensen die niet geloven. Dus dat staat verder van je af. Waar loop je dan tegenaan? Wat maakt het anders?
Nou, ten eerste wil je misschien ook een karakter, denk ik. Ik wil graag de hele wereld redden altijd. En dat had ik toen ook al. Want de gedachte dat die leuke vriendinnetjes van mij vernietigd zouden worden in Armageddon. Want dat is wat mij geleerd was. Dadelijk komt Armageddon en dan komt er een paradijs. Maar dan gaan jouw vriendinnetjes gaan dood.
Ja, dat is een hele gekke gedachte.
Ja, dus ja. Ik vond dat verschrikkelijk. Dus ik ging alles doen om die vriendinnetjes ook erbij te krijgen. Dus ik ging heel veel vertellen over mijn geloof. Wat natuurlijk, ja, vinden kinderen niet altijd leuk als het daarover moet gaan.
Ja, maar het was eigenlijk heel lief vanuit jou.
Ja, ik nam ze ook heel graag mee naar huis. En dat mocht dan alleen als er een interesse was voor de waarheid. Dat werd dan ook gevraagd door mijn ouders. Van joh, wat is dat dan voor kind? En nou, denk je dat hij mee zou willen? Ja, dan mochten ze wel meekomen.
Okay.
Maar anders dan, ja, waren ze ook niet welkom bij ons thuis.
Niet voor de gezelligheid?
Nee, en ook niet na schooltijd bij vriendinnetjes spelen. Dat mocht ook niet.
Dat heb je ook nooit gedaan?
Nee.
Nee. En waarom mocht dat niet?
Slechte omgang bederft nuttige gewoonten.
Aha, oké.
Okay. Dus dat is slechte omgang.
Ja.
Ja, en dan ga je gewoon je schooltijd beginnen met geen verjaardagen vieren. Dus ja, zeker als je heel jong bent. Iedereen kreeg altijd zo'n mooie feestmuts, weet je wel. En
ja.
Met de leeftijd erop. En dan werd er gezongen en dan waren er tractaties. Ja, ik moest altijd op mijn hoede zijn, want dat mag niet. Je mag geen tractaties aannemen, je mag niet meezingen, je mag de jarigen niet feliciteren.
Waarom mag dat niet?
Omdat het een heidens feest is, een heidens gebruik. En daar houden zij zich verre van, zeggen ze dan.
Ja. Dus, ja. Dus jij vierde ook nooit thuis je verjaardag?
Nooit.
Nee. Nooit gevierd? Nee. Ook niet van je ouders? Of...
Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Hoe was het verder binnen de gemeenschap? Want inderdaad, wat je aan het begin zegt, is wel interessant. Kijk, enerzijds is het super fijn, want het is heel close en iedereen kijkt naar elkaar om.
Ja.
En anderzijds heb je totaal geen besef van de buitenwereld ook, lijkt me.
Nee. Nee.
Nee, hoe is dat?
Nee, ik denk dat je dat als kind nog niet eens zo heel erg beseft. Wel natuurlijk op school, dat je echt wel altijd anders bent. Alle feestdagen vier je niet mee. Maatschappijleer mocht niet. Biologieles, seksuele voorlichting, hop, ging ik weer de gang op. Dus je was meer op de gang dan dat je echt in de klas deelnam aan dingen. Maar daarbuiten merk je dat nog niet zo heel erg. Want wat je niet hebt, dat kan je ook niet missen.
Nee.
Dus ik wist niet wat het was om naar een sportclub te gaan. Of zoiets te doen. Of uit te gaan. Of je weet niet wat je mist als je niet weet wat het is.
Nee, maar wel misschien als je op het moment dat je op de gang stond. Had je dan, wat ging er dan in je om?
Nou, er wordt je wel altijd heel erg geleerd van, je doet dat voor Jehova, je neemt je standpunt in voor Jehova. En ik wist dus ook dat ik daar thuis heel veel waardering voor zou krijgen. Dus daar ben je dan wel heel trots van, kijk mij mijn standpunt innemen. Ik doe het, ik durf het, ik durf te zeggen, ik wil dit niet. En ik durf te vertellen waarom niet. Dus in die zin ben je wel heel trots naar de gemeente toe.
Ja.
Maar als kind ben je natuurlijk wel heel eenzaam.
Ja, want je hebt niet gelijk... gelijke mensen op school, denk ik. Of was dat wel het geval?
Nou ja, ik had wel vriendinnetjes. Maar wat ik zeg, het was altijd met een beperking. Er zit altijd een beperking op dat ik weet van ja, je kan zo moeilijk mee naar huis nemen. Je kan niet na school afspreken. Je gaat niet samen sporten. Er zit altijd een beperking op.
Ja.
En natuurlijk de taak die je hebt als kind al om zo'n persoon te redden. Om zo'n persoon bij de organisatie te krijgen.
Ja, want dat is eigenlijk dus... Hetgeen wat jullie dan toenertijd de hele dag bezig hield... is eigenlijk een beetje een soort van mensenwerving, toch?
Ja.
Van zorgen dat mensen bij de organisatie... Ja. Werk je daar dan ook echt al vroeg in getraind?
Ja.
Ja?
Ja. En dat is wel iets wat ik altijd benoem... als een van de positieve dingen die ik heb meegenomen daaruit. Want eigenlijk al zodra je kan praten... dan kan je deelnemen aan de vergaderingen. En dat begint heel klein. Je hebt vergaderingen waarin er gewoon een lezing is. Dus dan luistert iedereen gewoon... En je hebt stukken waar het echt vraag en antwoord is. Dus er wordt een artikel besproken en de broeder op het podium die stelt een vraag. Handen omhoog, je krijgt een beurt en dan mag je wat zeggen.
Ja.
En dat begint als je net kan praten en dan zit je met je vingertje omhoog. En dan is het antwoord altijd Jehova. Heel lief, zo'n klein stemmetje. En dan is de hele gemeente trots. En dus dat al heel vroeg leer je dat zo op zo'n manier deel te nemen. Als je dan nog wat ouder wordt, dan... kan je gaan deelnemen aan de theocratische bedieningsschool. En dat is eigenlijk voor iedereen. En als je gaat deelnemen aan de theocratische bedieningsschool... dan ga je echt leren om met mensen te redeneren. Dan heb je een boekje, redeneren aan de hand van de schrift... en dan leer je echt om met mensen bijbelse onderwerpen te bespreken... en hun tegenwerpingen ook weer te weerleggen. Dus je leert gewoon echt gesprekken aangaan met mensen.
Ja.
En je standpunt onderbouwen en nazoekwerk doen daarover om het te kunnen onderbouwen. Dus ja, ik heb daar uiteindelijk heel veel aan gehad.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. In argumentaties, in discussies is dat natuurlijk heel fijn om dat mee te krijgen. Maar hoe oud ben je dan ongeveer?
Ja, het is voor iedereen verschillend. Het is niet daar dat je zegt vanaf 4 jaar moet je deelnemen. Dat is echt heel persoonlijk. Op het moment dat je natuurlijk wat mondiger wordt, dat is voor de een natuurlijk sneller dan de ander, dan kan je inschrijven.
Ja.
En dan word je ongedoopte verkondiger, heet dat. En vanaf dat moment neem je ook actief deel aan de prediking.
Ja.
En op het moment dat je actief deelneemt aan de prediking, moet je ook rapport inleveren. En op het moment dat je rapport gaat inleveren, dan ben je onderdeel van het grote wereldwijde geheel, zeg maar.
Ja, en was jij toen ook echt elke dag daarmee bezig? Dat je dacht, oh, kan die of die misschien erover spreken?
Ja, sowieso. Maar dat was voor mij nog niet zozeer om die uurtjes voor op dat rapport te maken. Maar
oh, je moest zich bijhouden inderdaad, welke uren je dat had gedaan. En dan...
Ja, letterlijk. Ja.
Jeetje, ja.
Ja, dus je had zo'n klein papiertje. En dan aan het eind van de maand moest je opschrijven hoeveel uren je had gepredikt. Of je de tijdschriften, de wachttoren en ontwaakt ook ergens had achtergelaten. En als je dat had gedaan, of je ook weer was teruggegaan naar die mensen om te vragen, van joh, wat vond je ervan?
Ja, om een beetje feedback te krijgen.
Precies.
Ja,
precies. Nabezoek heet dat dan. Als je de Bijbel bestudeert met iemand, heet een Bijbelstudie. Dus dat moest ook apart geregistreerd worden. En dat wordt dan op één hoop bij elkaar opgeteld. En dat vormt een gemeenterapport. En dat wordt dan elke maand voorgelezen wat het gemeenterapport is. En dat gemeenterapport, dat gaat naar Emmen, het hoofdkantoor in Nederland. En dat gaat door naar New York, waar het hoofdkantoor zit.
Oh, wat geest. Echt een soort van heel bedrijfsmatig wordt er eigenlijk een soort van sales gedaan.
Ja.
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 Oh, wat grappig. En maar daar kan je dan natuurlijk niet in sjoemelen. Dat moet gewoon allemaal. Toch? Of?
Kan niet, maar op het eind moet ik eerlijk zeggen dat ik dat wel eens gedaan heb, hoor. Een beetje het systeem pesten.
Ja, dus precies. Ja, snap. Ja. En het is natuurlijk ergens een gekke gedachte dat het is zo'n besloten gemeenschap dat heel veel mensen daar totaal geen weet van hebben of begrip of inzage in hebben.
Nee.
Hoe heb jij dat toen ervaren?
Ja, het is mijn wereld. Dus ja, voor mij was het doodnormaal dat zo ging.
En mocht je er ook veel over vertellen, behalve dan als je mensen wilde overhalen, zeg maar?
Nee, je mocht er in principe alles over vertellen.
Ja.
Maar het moest natuurlijk wel positief zijn.
Ja, precies. Ja, ja, want het is allemaal heel besloten vaak natuurlijk.
Ja.
En er wordt ook niet heel vaak heel open over gepraat in de media of iets.
Nee, dat klopt. Het is wel heel open in de zin dat iedereen welkom is en iedereen ook verwelkomd wordt. Dus als wij iemand uitnodigen om eens mee te gaan naar zo'n vergadering, je wordt echt compleet gelafbomd als je binnenkomt.
Ja.
Dat is natuurlijk fantastisch, nieuw bloed erin en dat vinden ze hartstikke mooi en dan zijn ze heel lief.
Ja.
Dus in die zin is het niet zo gesloten. Het is gesloten in de mate dat mensen geen idee hebben wat het werkelijk is.
Nee.
En ook mensen die gewoon een keertje langskomen, die proeven wel de gastvrijheid en de liefde die er echt is bij die mensen. Maar die hebben geen idee van wat ze te wachten staat als ze daar werkelijk in door zouden gaan.
Ja, dus dat is wel mooi als mensen daar meer weet van zouden kunnen hebben. Ja. En ook er meer begrip dus voor zouden kunnen hebben.
Klopt.
Ja.
Klopt. Ja, en daarom vertel ik daar zoveel over. Juist om die openheid een beetje te creëren. Van jongens, het is allemaal niet zo onschuldig als dat het lijkt.
Wat is het perfecte geloofsleven wat er wordt nagestreefd?
Als je echt een goede Joods getuige wil zijn, dan zet je God en organisatie boven alles. Dan ben je een goede Joods getuige.
Dus ook boven persoonlijke...
Ja.
Ja. Op een gegeven moment zelfs stop je ook met school.
Ja, klopt.
Ook voor de gemeenschap.
Ja, klopt.
Ja? Hoe was die keuze?
Achteraf de stomste die ik ooit gemaakt heb. Maar dat besef je op dat moment niet. Ik zat toen op het VWO. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Maar die wereld ging trekken. Ik ging daar vrienden krijgen. Ik ging andere dingen leren. Ik leerde een andere wereld kennen. En dat ging heel erg aan mij trekken. En dat vond ik doodeng. Toevallig laatst las ik een oud dagboek van mezelf terug uit die tijd, dat ik dat ook echt opschrijf. Van, ik vind dit heel erg eng. Want als ze zo hard aan me trekken, dadelijk ga ik overstag. En dan ga ik de wereld in. En dan ben ik alles kwijt. Dus mijn enige optie op dat moment voor mijzelf, voor mijn gevoel, was heel erg vluchten de organisatie in.
Ja, ja, dus je vond het, om het even duidelijk te hebben, het VWO was eng.
De mensen waren eng.
Ja.
Het gevoel wat ik ging krijgen voor de buitenwereld vond ik eng.
Ja.
Want ik ontmoette daar zulke leuke, creatieve en open mensen.
Ah, dus jij was echt bang van, oh, maar die mensen, hoe noemde je dan die
ook.
Mensen?
De wereld.
Ja, de wereld, dat was gewoon,
ja
dat trok ook een beetje aan je.
Ja, dat ging enorm trekken.
Ja.
En ja, het was voor mij duidelijk dat ik dan verloren zou zijn. Ik zou dan de wereld ingaan en alles kwijtraken en die verleidingen waren te groot.
En dan stop je met school en hoe reageren ze daar dan op?
We hebben vrijstelling aangevraagd via de leerplichtambtenaar. En ook dan doe je weer gewoon je trucje. Wat je hebt aangeleerd, hoe je redeneert over wat jouw geloof is. Hoe jij dat ervaart, hoe jij dat wil beleven. En uiteindelijk kregen we toestemming.
Om gewoon te stoppen met school. Wat ga je op dat moment doen?
Ik ben toen gaan pionieren. Dan predik je, toen de tijd was dat nog 90 uur per maand. Dat is gewoon vrijwilligerswerk wat je dus doet. En bij 90 uur per maand ga je prediken.
Oké.
Langs de deur of bijbelstudies leiden of prediken.
Ja, dus volledig in de gemeenschap. Ja.
Ja.
En hoe vond je dat?
Ik vond dat toen even heel erg leuk. Een tijdje vond ik dat heel leuk. En ook dat doe je weer in een groep met pioniers. Dan ben je pionier, dan heb je een beetje aanzien in de gemeente. Dat voel je toch ook wel een beetje. Er wordt een beetje naar je opgekeken. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ik ben altijd een enorme studienerd geweest. Dus altijd met mijn neus in die boeken. Nog meer leren daarover. Nog meer begrijpen. Nog meer leren uitleggen hoe het werkt. Dus dat ging even heel lekker. Ik kon me daar even heel erg in verliezen. Maar juist ook als je zo nieuwsgierig bent, ik werd steeds nieuwsgieriger, dan ging je toch weer kriebelen van, maar wat is er nog meer daarbuiten? En ja,
want op welk moment kwamen de eerste scheurtjes dat je dacht?
Dat is op verschillende momenten geweest. Dat is op dat moment geweest op het VWO dat ik dacht van, dit trekt mij veel te ver de verkeerde kant op. Dat is geweest toen ik een tijd pionierde, dat ik dacht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar gaat dit eigenlijk allemaal naartoe? Wat bereik ik? En dat ging een beetje wringen. Het was bij ons thuis niet altijd in orde. We hadden het best zwaar thuis af en toe.
In welk opzicht?
Ja, mijn vader was niet altijd heel lief voor me. En dat is overigens allemaal prima nu. Ik heb een hele lieve vader en ik mis hem eigenlijk elke dag.
Ja.
Maar op dat moment was het wel eens lastig.
En dan fysiek vooral?
Ook.
Ja.
Ja. Maar dat was moeilijk. Mijn moeder was heel veel ziek. Dus ja, die had heel veel zorg nodig. Mijn zus was al jong getrouwd. Dus er kwam heel veel op mijn schouders terecht aan huishouden doen en dat soort dingetjes.
Wat zijn nog meer de grote verschillen of de dingen waar mensen gelijk aan denken tussen de Jehova's getuigen en tussen de wereld?
Ik denk de allergrootste verschillen die er zijn is het niet vieren van alle feestdagen. Dat is wel een bekend verschil ook. Dus geen kerst, geen oud en nieuw, geen Sinterklaas, nou, noem ze maar op. Die vieren Jehova's getuigen niet. Bloedtransfusie, absoluut niet. Je mag niet roken, je mag niet dronken zijn. Geen seks voor het huwelijk, sowieso niet. Als je verkering hebt, dan krijg je een chaperone mee. Dus je mag niet alleen zijn met je toekomstige partner.
En dat is dan je familie?
Zusje.
Oh, awkward.
Ja, best wel.
Ja.
En natuurlijk kan je wel momenten vinden dat je alleen bent als je naar een bioscoop gaat. Maar dus alleen in openbare gelegenheden.
Ja.
Maar toen ik eenmaal verloofd was en mijn huis ging opknappen, mocht ik niet alleen in dat huis zijn met mijn man, aanstaande man, omdat wij werkelijk...
Omdat dan de verleiding te groot zou zijn.
Aha. Ja.
En nog heel veel terug naar het moment waar we het net over hadden, wanneer de eerste scheurtjes kwamen. Dus de thuissituatie was niet altijd prettig.
Nee.
En je voelde veel druk. Dus hoe ontwikkelde dat zich, jouw gevoel daarin?
Nou ja, op een gegeven moment dan word je een beetje onrustig. Van ja, wat wil ik? En waar ga ik naartoe? En toen leerde ik mijn man kennen. Mijn aanstaande man kennen. En dat was echt vlam in de pan. Ik zag hem en ik dacht, oké.
Dit is hem.
Dan.
Ja.
En dat ging heel rap. Wij leerden elkaar kennen in januari. We zijn toen in maart verloofd, april in ondertrouw, oktober getrouwd.
Maar ook vanuit de gemeenschap?
Ja.
Ja. Oké, dus dat was helemaal goedgekeurd?
Ja.
Oké, wat fijn
ja.
wel.
Ja, ja, heel jong. Ik was 19, dus dat is best wel jong. Maar dan kom je in een heel ander vaarwater. Ik had mijn eigen huisje. Dus ik was niet meer aan het zorgen voor een heel gezin. Ik had mijn eigen huisje. Gewoon met mijn man in een andere gemeente. Heel veel rust. Toen kregen we kinderen. Dus ik had een nieuw wereldje gecreëerd.
Ja.
En dat voelde heel lang heel goed.
Ja, ja. En heel lang zeg je heel goed. Maar...
Ja, we zijn toch 14 jaar getrouwd geweest. Dus dat heeft best wel dat is best wel een tijd goed gegaan.
Ja, en op welk moment... dan komt er ook meer afstand naar natuurlijk de gemeenschap, denk ik. Omdat je meer je eigen prioriteit van je gezin krijgt.
Nee, want dat gezin dat ging net zo hard mee in de organisatie zelf. Alleen, je hebt natuurlijk weer een nieuw doel voor jezelf. Want het leek op een gegeven moment, je stopt met school. Dan ben je aan het pionieren en je bent natuurlijk jong. En je wil iets gaan opbouwen voor jezelf. En je weet niet welke richting je opgaat. En die richting vond ik in mijn gezin. Maar ja. Dat veranderde niks in mijn leven in de organisatie. Want met dat gezin ging ik ook gewoon 3 dagen in de week naar de vergadering. Ik ging prediken, alles.
En jouw man ook?
Ja.
Ja. En hoe komt voor het eerst een beetje het gevoel van, is dit wel wat ik wil?
Het is een heel proces. En terugkijkend denk ik dat ik het altijd al wel geweten heb. Ik was altijd het waarom-meisje. Mijn vader zei altijd jij zegt op alles maar waarom. Jij wil altijd meer weten en meer uitleg dan anderen. En ik heb het altijd geweten dat dit niet mijn plek was. Dat ik hier niet thuis hoorde. Maar je weet ook dat je alles kwijt bent als je ermee stopt. En dat is een hele enge gedachte. Daarbij geloofde ik echt heel erg in God. Ik geloofde het echt. En ik geloofde ook dat er een Armageddon kwam. En ik geloofde ook dat ik vernietigd zou worden als ik dan niet een goede Jehovah's getuige was. En als ik vernietigd zou worden, zouden mijn 4 kinderen ook vernietigd worden. Dus die druk die bleef natuurlijk heel erg bestaan. En hoe vaker je naar zo'n vergadering toe gaat, hoe vaker zoiets wordt herhaald. En je leest de tijdschriften en de Bijbel en het wordt constant herhaald. Maar toen kreeg ik uiteindelijk vrij snel nog 3 kindjes. Ik had eerst een dochter en toen kreeg ik heel snel erachteraan nog 3 kindjes. En toen werd mijn leven ineens zo vol dat ik niet zoveel tijd meer had om naar die vergaderingen te gaan. Ik was gewoon te moe. Ik ging haast niet meer prediken. Ik sloeg vergaderingen over. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je onder die hersenspoeling vandaan. Ineens komt daar ruimte. En ik denk dat dat mijn redding is geweest. Het feit dat ik het zo druk had met mijn kinderen en niet meer elke vergadering bezocht en niet meer zo vaak ging prediken. Ineens ontstond er lucht.
Ja, om zelf na te denken.
Om zelf na te gaan denken. En toen leerde ik op mijn werk een hele lieve jongen kennen. En wij moesten altijd om lachen. Dus liefde op het eerste gezicht. Alleen hij viel op mannen.
Oh ja.
Maar toch, het was toch een soort liefde die wij gelijk voor elkaar hadden. En hij nam me mee de wereld in. Dus wij gingen na werk een drankje doen in een homobar.
Ja, maar homoseksualiteit is ook iets wat volgens mij wordt afgekeurd,
daar
toch?
Daar heb je nog een heel groot verschil.
Ja. Ja,
nee, dat mag echt niet.
Nee, hoe was het dan voor het eerst als je hem dan leerde kennen met de gedachten die jij hebt meegekregen?
Nou ja, moeilijk, omdat ik vond hem geweldig. En ik kon me niet voorstellen dat ik hem zou moeten veroordelen. Ik kon het me niet voorstellen.
Nee.
En hij nam me mee naar een homobar en ik voelde me daar zo fijn en op mijn gemak. En
ja.
Hij ging met mij andere kleding kopen. We gingen de stad in. We gingen van alles ondernemen met z'n tweeën. En hij liet mij de wereld zien. En die wereld was helemaal zo eng niet.
Nee, die was best leuk.
Die was best leuk.
Ja.
Ja.
Dus daar word je al een beetje meer de wereld inge... Of hoe zeg je dat? Ingetrokken.
Ja,
verwelkomd.
Ja, ja.
Ja. En hoe was dit voor je familie en voor je man?
Nou ja, mijn man had er heel veel moeite mee. Maar vooral ook omdat ik natuurlijk heel veel dingen ging ondernemen zonder hem. Wat natuurlijk betekende dat hij thuis was met de kinderen op dat moment. En die vond dat wel eens moeilijk. Die begreep die relatie ook niet zo goed met die jongen. Want ja, weet je, hij is dan homo. En ja, maar je vrouw is de hele tijd ermee op pad. Weet je, dat is ook voor hem een wereld die je niet kent.
Nee.
Dus dat was af en toe wel een beetje ingewikkeld. En mijn ouders, ja, die waren natuurlijk heel star daarin. Van, we gaan die jongen de hand niet schudden.
Ja?
Ja.
Omdat hij dus homoseksueel was? Ja?
Ja.
Hoe was het voor jou? Want dat lijkt me ook echt moeilijk. Als het dan iemand is die heel dierbaar is.
Ja, nou dat leverde dus die conflicten op. En uiteindelijk leef je consequent in een soort conflict situatie met jezelf, met je eigen gevoelens, met je eigen ideeën, alles wat jou is geleerd van kinds af aan. Het klopt niet meer. Niks in je hoofd klopt meer.
Nee.
En dat maakt het zo onrustig.
Ja.
En dat, ik zag dat mijn kinderen waren helemaal gek op hem.
Ja.
En dan kwam die pannenkoeken bakken bij ons en die kinderen vonden hem geweldig. En dan moest ik ze eigenlijk leren dat hij slecht was.
Ja.
Eigenlijk moest ik ze dat leren. Dat ging natuurlijk niet doen.
Nee, ja, dat is te leuk. Ja.
En zo gaan er kleine scheurtjes ontstaan. Je gaat langzaam maar zeker, doe je ogen open en zie je wat een raar leven je eigenlijk leidt.
Ja.
Dus ik ging de verjaardag van mijn kinderen vieren.
Stiekem?
Heel
of?
Stiekem.
Ja.
Letterlijk met de gordijnen dicht. En zo ging dat heel kleine babystapjes. Ging dat stuk voor stuk, dreef je een beetje af.
Hoe was dat voor hem? Want hij komt dan ook in een wereld waarvan hij misschien kan denken, wat is dit?
Ja, hij snapte er niks van.
Nee.
Hij had echt zoiets van, joh, loon, echt, meen je dit?
Ja.
Dus die kon daar helemaal niks mee.
Nee. En op welk moment besluit je dan er echt een punt achter te zetten?
Ja, dat was nog niet eens zo. Alleen hij heeft dat echt, dat begin was echt met hem samen, dat je die wereld gaat ontdekken. Maar er gebeurde natuurlijk zoveel meer daaromheen. Mijn huwelijk was niet meer oké. We waren zo jong getrouwd. En
19 jaar, ja.
Ja, en hij was 23. En op een gegeven moment keken we elkaar aan van ja, weet je.
Wat doen we met elkaar?
Wat doen wij eigenlijk nog met elkaar? En dan besluit je te gaan scheiden. Maar dat mag helemaal niet.
Nee.
Je mag niet scheiden. En wij hebben dat op een gegeven moment, zie ons nog zitten op een balkonnetje, fles wijn ertussen, van zo, zullen wij er eens een eind aan breien? En we hadden echt zoiets van, we stoppen ermee. Het is mooi geweest zo. En hij is natuurlijk ook, hij was ook Joost getuige. Dus dat betekende voor ons natuurlijk wel dat je uit elkaar gaat. Maar dat je dus ook een standpunt inneemt in de organisatie die niet geaccepteerd gaat worden.
Ja, want wat waren de reacties?
Die waren voor hem op dat moment zwaarder. Ik vind dat nog steeds heel erg. Zijn ouders hebben echt ter plekke zich omgedraaid en zijn broer. En die hebben nooit meer teruggekeken.
Meen je?
Hij heeft nooit meer contact met ze gehad.
Omdat hij besloot te scheiden?
Ja.
Ja.
Ja, oké, we gingen scheiden.
Ja.
Hij rookte, dat wisten ze. Dat mag niet. Dus wij gingen een werelds leven leiden.
Ja.
Maar we waren niet uitgesloten. Officieel gelden dit soort regels als je uitgesloten wordt. Hij is tot op de dag van vandaag niet uitgesloten.
Nee, wat betekent uitgesloten zijn?
Nou, als je Jehovah's getuige bent en je bent gedoopt. Dit geldt echt na je doop. En je wordt meestal gedoopt, toen ik nog actief was tussen je 14e en je 16e. Ik hoor nu van kinderen van 7 jaar die al gedoopt worden. Dus ze worden wel steeds jonger. Maar op het moment dat je gedoopt bent, dan ben je echt voor vast in de organisatie. En dan kan je er alleen maar uit door inactief te worden of door uitgesloten te worden. En op het moment dat je wordt uitgesloten, dan wil dat zeggen dat je wordt veroordeeld door hun rechtbank, door een gerechtelijk comité, omdat je dingen doet die niet stroken met de organisatie. En dan word je eruit gezet.
Ja, zoals dus roken of scheiden.
Ja.
Ja, dus op dat moment werden jullie uitgesloten?
Nee, want wij werden inactief. Dat is dus als je... wij zijn gewoon een soort van langzaam weggegaan. Niet meer naar de vergaderingen gegaan, geen contact meer gezocht. En dan kan je een soort van afglijden en dan heet dat inactief.
Ja.
En dan mogen in principe je ouders nog contact met jou houden.
Oké. Okay.
Dat is een beetje een grijs gebied, maar dan mogen ze formeel gezien nog contact houden.
En als je bent uitgesloten, mogen ze formeel gezien geen contact?
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Maar op dat moment waren jullie inactief, maar besloten zijn ouders sowieso om het contact al te verbreken. En jij had nog wel contact met je ouders?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En op een gegeven moment, hoe verloopt dat?
Nou, dat ging op zich heel lang goed, want ik heb zelfs nog een tijdje gedacht, zal ik dan toch wel doorgaan, maar dan alleen met de kinderen? Vond ik heel moeilijk, want op het moment dat je je huwelijk ontbindt in de wereld, is die niet ontbonden voor God. Dus ik ging nog een tijdje wel naar de vergaderingen met mijn 4 kinderen en zo.
Oh, dus je mag niet een volgend huwelijk aangaan?
Nee.
Ah.
Maar ik was 32 en ik dacht,
wereld ligt aan je voeten.
Mijn leven alleen blijven.
Ja.
Dat vond ik ook een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik heb het wel een tijdje geprobeerd. Ik heb wel een tijdje geprobeerd nog met de kinderen wat te gaan. Dus ik had nog wel contact toen met mijn ouders. Maar dat was niet vol te houden. Ik had geproefd aan die wereld.
Ja.
En dat ging, ja, hoe langer, hoe verder natuurlijk. En uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Ik denk, ja, ik kan niet in twee werelden blijven hinken. Dus ik ben gewoon niet meer naar de vergaderingen gegaan. Niet meer gaan prediken. Ik heb dat zelfs ook verwoord naar mijn ouders. Van, ik doe dit gewoon niet meer. Ik wil dit niet. Maar ze hadden ook geen reden om mij helemaal uit te sluiten. Omdat ik verder rest niet aantoonbaar iets deed wat niet mocht.
Nee.
Dus ik hield de sticker inactief.
Ja.
Wat gewoon heel fijn was voor mijn ouders en voor mijn zusje. Maar mijn oudste zus niet overigens. Die heeft wel meteen ook gezegd, klaar, slechte omgang. Ja. Dus dat. Dus ja, toen is dat eigenlijk een beetje, we hadden een beetje zo'n verstandhouding van, ja, we praten niet over geestelijke zaken. Dus we praten niet over dingen die over de organisatie gaan. En we laten elkaar daar een beetje in vrij. We zagen elkaar wat minder, maar we konden elkaar in elk geval nog zien.
Ja, heel fijn.
Ja, dat was zeker fijn. Het is wel, als dan je ouders op visite komen, gauw je boeddha-beeldjes in de kast gooien, weet je wel. Niet omdat je het stiekem wil doen, maar echt uit een heel diep respect voor mijn ouders. Ja. Ik wilde ze niet kwetsen.
Ja, ja, en je dus wilde confrontatie misschien ook uit de weg gaan.
Daar heb je ook geen zin in.
Nee.
Dus dat deed ik heel erg voorzichtig. Toen, ja, ziek is een groot woord. Toen kreeg ik een soort ongeluk. Ik weet nog steeds niet wat het is geweest. Mijn halsslagader scheurde. En toen ben ik een tijdje heel beroerd geweest. Lange tijd moeten revalideren. En dan ga je toch weer denken, zal ik niet toch teruggaan? Is het niet toch veiliger om terug te gaan? En wil ik niet toch in dat paradijs? En je wordt weer even helemaal opgepakt door je ouders. En,
ja, verzorgd.
Ja, ja, dus dat, toen heb ik nog een tijd getwijfeld. Maar eigenlijk vlak daarna, toen was het voor mij definitief, ik ga nooit meer terug.
Nee.
Dus dat, en dat begonnen mijn ouders steeds meer te merken, dat ik echt zei, ik kom niet meer terug. Ja, en toen kreeg ik een relatie met een uitgesloten man. Ja, en dat was eigenlijk het begin van het einde van mijn relatie met mijn ouders.
Was dat een moeilijke keuze?
Nee, ja, op dat moment ben je vooral een beetje opstandig. En moet ik kiezen? En je bent al, op dat moment was ik al 7 jaar weg.
Ja.
Dus ik had zoiets van, hoezo moet ik dan kiezen? En we hadden daar flinke discussies over. En toen liep uiteindelijk een van die discussies liep uit de hand. En toen zei mijn moeder tegen mij dat ze voor mij haar eeuwig leven niet op spel ging zetten. Dus haar belofte van het paradijs ging zij niet gevaar laten lopen voor mij. En daarmee hebben we het afgesloten.
Want dat vond jij gewoon niet?
Dat ging voor mij te ver.
Ja.
Dat ging voor mij veel te ver. En het deed me heel veel verdriet. Want ja, een moeder vecht voor de kinderen als het moet.
Ja.
En dat daar werd hier een duidelijke keuze gemaakt.
Voor God.
Ja, door die ene zin. Die ene zin, ik vergeet hem nooit meer. Van, voor jou zet ik mijn eeuwig leven niet op het spel. En ja, dat was voor mij klaar.
Ja.
Alsof er echt zo'n lijntje werd doorgeknipt. En,
heel verdrietig ook wel.
Ja,
ja.
Ja, bozig, verdrietig. Ik heb daar later ook nog wel eens over geschreven en over gesproken. Dat ik zei van, joh, ik heb 4 kinderen. En als God zelf naar mijn huis toe komt en tegen mij zegt, hier heb je alle 4. Zet ze eens op een rij, kijk eens, zijn alle 4 van jou.
Ja.
Jij mag van mij in een paradijs leven, voor eeuwig. En je wordt nooit meer ziek, er gebeurt nooit meer wat, je gaat nooit meer dood. Eeuwig geluk, 1 klein addertje onder het gras. 1 van deze 4... laat jij achter. Ik schop hem mijn huis uit, al is die God zelf.
Ja.
Natuurlijk laat ik niet 1 van mijn kinderen achter. En dat was voor mij zo'n wake-up call, dat ik echt dacht van, oké, dus zo gaan we het doen.
Ja.
Nee.
En toen ben je volledig, heb je ze nooit meer gesproken?
Mijn vader heb ik nog wel af en toe gesproken, want ik was natuurlijk nog steeds formeel niet uitgesloten.
Nee.
Maar het was voor mij het moment dat ik besloot, ik kom nooit meer terug.
Ja.
Het was voor mij het moment dat ik besloot dat dit voor mij definitief was. En toen leerde ik allemaal prachtige mensen kennen. Ik heb 8 portretten geschreven van mensen die daaruit gegaan zijn. En ze zijn stuk voor stuk geweldig. Het zijn allemaal zulke dappere mensen die met zoveel eer hun verdriet dragen, zeg maar. Ik had er zo'n bewondering voor. En ik keek naar mezelf en ik dacht, ja, en jij loopt nog een beetje lafjes zo inactief te zijn, want dan kan ik mijn zusje nog spreken. Want die sprak ik nog steeds. Dus dat ging een beetje wringen. Dat vond ik een beetje moeilijk worden. En toen kwam Reclaimed Voices, een stichting, die kwam naar buiten met de verhalen over seksueel misbruik. En hun meldpunt, die had toen, als ik het goed zeg, binnen een maand bijna 300 meldingen. En ik heb het altijd geweten, maar nooit geweten dat het zo groot was.
Geweten dat het gebeurde?
Nou ja, dat er op een vervelende manier mee omgegaan wordt. Dat heb ik altijd geweten.
Ja.
En dat alles binnenskamers gehouden wordt, dat heb ik altijd geweten. Dat ze een eigen rechtssysteem hebben, een eigen rechtbank hebben. Maar de grootte hiervan...
Ja, en de consequenties voor veel mensen, ja.
Ik heb het me nooit gerealiseerd.
Nee.
Want ook dit was gewoon mijn wereldje. Dit was normaal. Als je iets fout doet, dan kom je voor een rechtelijk comité.
Ja.
En dat was... Ja, het was voor mij... Ik heb het nooit overzien hoe groot dit was.
Nee.
En toen dat allemaal naar buiten kwam... Ja, toen was het echt... Ik denk, ik wil op geen enkele wijze... onderdeel zijn van deze organisatie.
Ja.
Ik wil dit echt niet meer.
Heel, heel dapper wel. Want daarmee wist je ook dat je contact met je zus zou verliezen.
Ja.
Ja. Dus dat lijkt me ook een moeilijke keuze.
Ja. Ja.
Ja. Hoe had je dat ervaren mentaal? Hoe voelde dat?
Geestelijke zelfmoord noemen ze dat. En dat is ook wel een beetje hoe het voelt.
Ja.
Want je weet dat er dan echt geen weg meer terug is. Zeker omdat ik het zelf deed.
Ja.
Ik ben natuurlijk niet voor een gerechtelijk comité gekomen... omdat ze me hadden zien roken of weet ik wat. Ik heb zelf een brief geschreven en gezegd... ik wil hier geen deel meer van uitmaken.
Nee. Merkte je door dat seksueel misbruik dat veel mensen dat hadden?
Niet zo groot als ik had verwacht.
Oké.
Ik had eigenlijk verwacht dat er een grotere... golf naar buiten zou komen op het moment dat dit bekend werd.
Ja.
Ik had gedacht, gehoopt, dat meer mensen wakker zouden worden... en zouden zeggen, hier wil ik
dit kan niet,
horen.
Ja.
Ik neem nu een standpunt in en ik ga hier nu tegen in. En ik vond het heel teleurstellend dat dat niet gebeurde. Terwijl toen ik daar langer over na ging denken, dacht ik... nee, maar dit klopt heel erg dat dit niet ging gebeuren. Want het werkt in hun hoofd precies andersom.
Hoe werkt dat dan?
Nou, de organisatie heeft het altijd ontkend. In hun statements naar de pers hebben ze altijd ontkend dat zij het niet aanmoedigen om naar de politie te gaan enzovoort. Als je daarin zit, als je hoofdgetuige, je gelooft dit. Je gelooft wat jouw organisatie jou vertelt.
Ja.
En zij geloven heel erg dat hoe langer de wereld doordraait... hoe dichter je komt bij Armageddon... en hoe dichter bij Armageddon... hoe zwaarder de aanval op de valse religie zou zijn.
Ja.
Dus op het moment dat die valse religie... op de ware religie, ik zeg het verkeerd... en op het moment dat hun ware religie zo wordt aangevallen... is voor hun een teken dat het einde daar is. Dus het werkt averechts. Dus in plaats van dat ze allemaal daaruit stappen van dit kan niet...
Zien zij het als een beproeving?
Blijven ze er juist heel erg in, want jongens, nu zijn we er bijna.
Ja, maar er zijn dus ook voor die seksueel misbruik zijn geen mensen terechtgesteld.
Nee, bijna niet.
Nee.
Nee.
En slachtoffers daarvan, hebben die zich daarover kunnen uiten?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel er is een hele mooie documentaire op YouTube van Reclaimed Voices samen met Lloyd Evans, een grote activist tegen deze organisatie. Daar hebben mensen zich wel degelijk uitgesproken en. Ja, weet je, voor de rest wordt er natuurlijk niet zo heel veel aan gedaan.
Nee. Is het ook zo dat, want tijdens het prediken ga je natuurlijk op zoek naar nieuwe mensen die zich willen aansluiten. Wat is voor mensen een reden om, misschien als je geen geloofsachtergrond hebt, je alsnog aan te sluiten?
Wat ik merkte in de tijd dat ik pionierde, was dat dat vooral mensen zijn die op dat moment iets ernstigs meemaken. Dat zijn de mensen die kwetsbaar zijn en dat zijn de mensen die je binnenhaalt.
Ja, dus de kwetsbaren.
Ja.
Ja. Oké, okay, want ik kan me dat niet voorstellen als je niet religieus bent opgevoed... dat je hier ook maar een vezel in je lichaam zou kunnen denken... hier slaat ik me bij aan.
Nee, dat is in mijn tijd toen ik dan nog predikte... was het vooral als er dan ergens in de wereld iets heftigs gebeurde... dan was dat vaak een periode waarin we weer heel veel mensen meekregen.
Ja.
Of als mensen persoonlijk drama hadden meegemaakt. Als er net iemand was overleden. Dat is het moment.
Wat belooft het geloof dan in zo'n situatie? Als je dus mensen wil binnenhalen, wat is dan het woord wat je belooft voor diegene?
Waar ze het meeste De meeste gesprekken waar je echt mee begint is, wat is het doel van het leven?
Ja.
En dat is wat ze bieden. Ze bieden een doel in het leven. En dat is iets waar elk jong persoon gevoelig voor kan zijn.
Ja.
Waar iedereen gevoelig voor kan zijn. Wat is nou het doel van jouw leven? En wat zij aanbieden is dat als je een hele goede Jehovah's getuige bent, dan zij geloven dat we hebben in de hemel hebben we God, zijn engelen enzovoort. En er is een Satan. En die Satan die waart hier rond op de aarde en die is de oorzaak van alles wat slecht is.
Ja.
En er komt een moment dat God zegt, en nou is leuk geweest, we maken heel die aarde schoon. En alles wat geen Jehovah's getuige is, dat wordt vernietigd. En alles wat goed is en Jehovah's getuige is, dat mag blijven. Dan gaan we die Satan, die binden we vast. Die kan even niks meer. En dan hebben we 1000 jaar de tijd om van deze hele mooie aarde, om die weer helemaal in ere te herstellen en een paradijs te maken met alleen maar Jehovah's getuigen, met alleen maar goede mensen. En dan wordt alles hersteld.
Ja.
Tot een paradijs. Dan laten we die Satan na 1000 jaar 1 keer los.
En dan gebeurt er
niets. En die mag dan nog 1 keer zijn best doen om nog een laatste poging om mensen te verleiden. Mensen die hij dan verleidt, die worden ter plekke gedood. En dan wordt de Satan gedood. En dan heb je een volmaakt menselijk ras.
Zo, ja.
En dat ras zal voor eeuwig leven.
En dat is ook wat jouw moeder bedoelde met, ik ga niet zeg maar mijn kans op dat volmaakte ras door jou aan twijfelen. Ja. Geloof jij nog?
Nee.
Helemaal niet?
Nee.
Geen twijfel of iets?
Nee, nul.
Oké.
Okay. Nou ja, dat zeg ik misschien niet helemaal goed. Ik geloof niet meer in Jehovah. Ik heb geen twijfel. De God die mij is geleerd, die ken ik niet. Dat geloof ik niet.
Nee.
En mocht ik daarin fout zijn, stel dat ik hier misga en dat hij wel bestaat, dan kies ik nu ter plekke weer om hem niet te dienen. En als dat betekent dat hij mij vernietigt in Armageddon,
ja,
dan vernietigt hij mij in Armageddon.
En waarom? Omdat je dus zo gekwetst bent ook door...
Ik weiger een God te aanbidden die het oké vindt om de hele wereldbevolking uit te roeien en alleen Jehovah's getuigen mee te nemen een paradijs in.
Ja.
Ik weiger een God te aanbidden die het goed vindt dat kinderen sterven omdat ze geen bloedtransfusie mogen. Of dat mensen sterven omdat ze hun uitsluiting niet meer kunnen dragen en zelfmoord plegen.
Gebeurt dat veel?
Ja.
En hoe werd daarover gesproken dan?
Niet.
Gewoon niet, gewoon in de doofpot.
Ja. Ja. Nou ja, niet. Kijk, op het moment dat jij wordt uitgesloten, dan ben je al dood. Dan ben je al geestelijk
voor de gemeenschap ben je dan dood. Ja, precies.
Dus daar wordt daar niet over gesproken. Maar in onze ex-getuigen gemeenschap, zeg maar.
Ja.
Ja, wij weten dat natuurlijk wel. Wij weten natuurlijk wel hoe dat gewoon gebeurt.
Ja.
En
ja.
Dat mensen gewoon helemaal raar in haar hoofd worden van een uitsluiting.
Ja, en des te knapper vind ik het eigenlijk hoe jij dat zo kan, van een afstandje ernaar kan kijken nu. Hoe relativerend je ernaar kan kijken, maar hoe heftig het is wat je hebt meegemaakt en hoe erg je er natuurlijk in zit. Om daarvan los te breken vergt zoveel eigen kennis en kracht, vind ik. Ik heb daar heel veel bewondering voor in ieder geval. En ik hoef ook helemaal niet op een manier, wil ik ook niet onrespectvol zijn tegen de mensen die er wel bij zitten, weet je wel. Ik vind dat je daar altijd respect voor moet hebben, maar ik vind het wel heel krachtig om dat je daar zelf voor kiest. Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat heel mooi. Misschien nog wel leuk om het ook om iets meer te hebben over het moment dat je dus weer dingen kon gaan doen. Doe je eigenlijk ook alles weer voor het eerst? Je ontdekt de wereld weer voor het eerst, kan ik me voorstellen.
Niet
toch?
Weer voor het eerst?
Ja.
Echt voor het eerst?
Echt voor het eerst. Ja, ja. Hoe was dat?
Ja, dat is heel raar.
Ja?
Ja, je bent gewoon rond je 30ste ga je een keertje puberen.
Ja. Ga je uit?
Of? Je gaat gewoon uit.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel raar.
Heb je dan een schuldgevoel nog ergens?
Ja, wel. In het begin wel.
Ja.
In het begin heb je dat heel erg. En dat is met elke stap die je zet, komt dat weer opnieuw terug. En uiteindelijk wordt uitgaan, dat wordt normaal. Dat,
ja.
Ja, daar wen je aan. Maar bijvoorbeeld een kerstboom kopen in 2017.
Ja.
Klamme handjes, hartkloppingen, gewoon echt angst. Maar echt angst.
Echt angst, maar je wilde echt het wel. Angst.
Ik wilde het heel graag en ik was al 7 jaar weg.
Ja.
Maar dan sta ik daar met die kerstboom bij die kassa. Maar echt gewoon klamme handjes. En oh, het zweet brak me uit. Van, oh, wat doe ik nou?
Ja.
Dit mag echt niet.
Nee.
En, dat, en dan naar huis met zo'n gevoel van overwinning. Ja, maar ik heb hem maar mooi wel in mijn auto zie. Liggen.
Ja, en dan nog versieren.
En nog versieren, kerstmuziekje ja. aan met je kinderen om die boom. Ik bedoel, ja. natuurlijk. Maar zo maak je dus elke keer stapjes. Ik ging stemmen, nou, 2 weken
ja,
terug.
Ja, want je mag ook niet stemmen nee. natuurlijk.
Nee, dat is uitsluiting.
Ja. ja.
Dus, ja. Nee, dus dat, ook dat. Stemlokaal en, oh, wat doe ik nou?
En heb je dan nog op een christelijke partij gestemd?
Zeer zeker
nee.
niet.
Oké. Okay. Nee. Maar dat lijkt me zo bizar. Dat is dus inderdaad voor het eerst dat je ook dat je gebruik maakt van je stemrecht.
Ja.
Ja. Het is ook een hele gemeenschap die gewoon niet stemt. Dus.
Ja, klopt.
Ja. En hoe is dit voor je kinderen?
Ja, dubbel. Heel dubbel. Toevallig vanmorgen was daar weer even een confrontatie. Dat er een kind naar beneden komt en zegt, ik heb over mijn oma gedroomd. Ik zeg, joh. Zelfs dat je bent gedroomd. Ja, dat ik daar ging opzoeken. En nou voel ik me heel verdrietig.
Ja. Ja,
dat zijn momenten die komen nog steeds keihard binnen. En dat vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Omdat mijn kinderen vrij zijn om contact te zoeken. Ze zijn geen van allen gedoopt, godzijdank.
Ja.
Ze kunnen niet uitgesloten worden. Dus ze het staat hun vrij.
Zouden ze het willen?
Nee. Ja en nee. Weet je, ze hebben natuurlijk geen opa's en oma's. En nee. dat is natuurlijk een enorm gemis voor kinderen. En dat had ik ze zo gegund. Andersom had ik mijn ouders en mijn schoonouders mijn kinderen gegund. Want ja. gewoon de allerleukste kinderen.
Ja.
Dus ja.
Trotse mama.
Ja, die ja. had ik ze gewoon heel erg gegund. Maar dat, het blijft confronterend
ja.
voor mijn kinderen. Tegelijkertijd kijken ze ook naar mij en vinden ze het dan ook wel weer heel stoer.
Ja.
En hebben ze ook zoiets van, nou, heb je maar mooi wel gedaan. En omdat jij bent wie je bent, mogen wij zijn wie we zijn.
Ja.
Mijn oudste dochter, die woont samen. Die is niet getrouwd.
Nee.
Ja, dat had onmogelijk geweest.
Is er dan, als zij dan komt van ik ga samenwonen of ik wil samenwonen, ben je dan gelijk zo soort van overstuigd dat je bent natuurlijk helemaal niet met die wereld bij, of is er altijd nog iets in je hoofd dat denkt van, maar dat mag eigenlijk ja. helemaal niet. Ja?
Ja.
Bespreek je dat dan of hoe gaat dat?
Nou ja, ik kan met mijn kinderen alles bespreken. Ja. En dat is wel prachtig.
Heel mooi, ja.
Ja, het was voor mij zoeken. Omdat ik heb natuurlijk ook zo jong kinderen gekregen,
ja.
dat nu ik in de wereld ben, heb ik vriendinnen die mijn leeftijd hebben, die nu een kleintje hebben rondlopen.
Ja.
En mijn kinderen zijn allemaal groot.
Ja.
En ik heb dus ook geen referentie. Ik kan aan niemand vragen van,
hoe doen we dit? Ja.
Hoe ga jij hiermee om? Hoe doe jij dit? En wat is normaal?
Ja.
Wat moet ik nu normaal vinden? Want wat ik normaal vind, is dat mijn kind niet alleen op de kamer mag zitten met een vriendje.
Ja.
En ineens trok mijn schoonzoon bij ons in. Weet je? Dus, dat was voor mij heel ingewikkeld. Want ik vond het goed. Gewoon puur vanuit mijn gevoel vond ik het prachtig. Ik zag dat het een heel mooi stel was. Maar moet ik het dan niet veroordelen? Dat is een enorm conflict.
Ja.
Nog steeds in ja. je hoofd. Dus ja, dat...
Hoe vind je daar een beetje je weg in?
Praten.
Praten, ja. Want jullie hebben het er wel heel open over ja. thuis. Ja, dat is ook mooi. Want ja. dat, ik denk dat dat misschien minder gebeurt binnen de gemeenschap om weer vrij uit te praten over andere dingen.
Ja.
Ik denk wel dat dat heel goed is ook.
Ja, ik leg het ze gewoon ook op die manier uit. Van joh, weet je, je hebt nu een vriendinnetje, je hebt nu een vriendje. Ik weet niet wat er nu van mij verwacht wordt.
Ja.
Ik weet niet wat er nu normaal is. Dus ja... wil graag contact met de ouders even. Het ligt aan de leeftijd natuurlijk.
Ja.
Van, nou, wil ik dan toch wel eventjes met haar ouders bespreken? Of, maar ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Dus wat vinden jullie? Wat ja. hebben jullie nodig van mij? Wat zouden jullie normaal vinden?
Ja.
Nou ja, en daar gaan we gewoon het gesprek over aan.
Ja.
En, ja, wat zijn de grenzen die wij trekken? En kunnen we ons daar allemaal in vinden?
Jouw ex-man?
Die...
Of is die nog heel erg in de leer? Of...
Nee, we zijn tegelijk eruit gegaan.
Ja, klopt. Alleen, maar nee. misschien dat hij nog in zijn hoofd toch nog
nee.
wel... Nee, ook volledig.
Nee, hij nee. is er ook helemaal uit.
Ja. ja.
Gelukkig, want dat maakt het veel
Dat zou het heel complex
kinderen.
Maken, ja. ja. Nou, we hadden het net al even over dat ik vond dat het heel veel moed vergt om uit de gemeenschap te stappen, wetende wat de consequenties gaan zijn. Waar haalde jij op dat moment ook een beetje die moed vandaan?
Nou, wat ik zei, de voorbeelden van degene, de interviews die ik deed voor het schrijven van mijn
ja,
boek.
Oh ja, ja.
Daar haalde ik heel veel kracht uit in de zin van, dat, weet je, dit doen zij ook. Dit, ja. dit kan ik kan dat ook. Een diepe wens om het te doen, sowieso. Wat ik al zei, ik wilde daar niet meer mee geassocieerd worden.
Nee.
Ja, ik kon niet anders.
Nee.
Ik kon echt niet anders. Het was voor mij echt, wat wil je met de rest van je bestaan? En dat, er was geen andere optie meer.
Nee. Wat zou je als laatste nog willen meegeven aan de luisteraars?
Als je Jehova's getuige bent en je hoort dit, dan weet ik dat het heel veel moed kost om daarnaar te luisteren. Want ik weet dat je daar niet naar mag luisteren, gewoon puur omdat ik aan het woord ben. Als je dit hoort, wees lief voor de uitgeslotenen. Denk erover na, over je kind, je ex-partner, wie dan ook. Je hebt maar één leven en laat die tijd niet voorbij gaan. Wees een beetje lief voor ze. Zit je daarin, hoor je dit en twijfel je? Ik weet hoe eng het is. Maar kom maar, stap maar over. Want we hebben aan de andere kant hebben we echt een hele grote groep ex-Jehova's getuigen staan die je met liefde opvangen.
Is dat ook een bepaalde groep die elkaar vaak kunnen zien?
Dat, via mijn website breng ik die mensen met elkaar in contact. En stap maar over. Doe het maar. En je zal het zelf moeten doen. En het is keihard. Maar de wereld daarbuiten is mooi. En er is een heel leven daarbuiten. Dus doe het maar. En voor de mensen die geen Jehova's getuigen zijn, verdiep je erin. Zeker als je mensen in je omgeving hebt, die zijn uitgesloten. Ga je erin verdiepen. Leer wat het is. En wees een steun voor die mensen. Want die hebben het echt niet makkelijk.
Nee. Want hoe meer we er vanaf weten, hoe meer je ook begrip kan tonen, denk ik. En meer respect kan hebben ook als iemand er wel uitstapt of niet. Maar dan, mooi, ik vond het echt een hele interessante en mooie podcast. Dankjewel voor je open woorden.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.